Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 116 het eerste en het tiende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. En ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Psalm 116, vers 1 en 10.
Thank you.
Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Dus Matteüs 26, de versen 1 tot en met 16. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu verder de evangeliebeschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26, vers 1 tot en met 16. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na twee dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden: Niet in het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: Waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus zulks verstaande, zeide tot hen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide, wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid opdat hij hem overleveren mocht.
We zingen uit Psalm 73, vers 12, 13 en 14. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Wien heb ik nevens u omhoog, en wie ver van u de weelde zoekt. Het zijn de versen 12, 13 en 14 van Psalm 73. Inmiddels wordt er gecollecteerd en de rondgangen zijn voor Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, op deze derde Lijdenszondag willen we het woord bedienen uit Matteüs 26, de versen 6 tot en met 13. En we lezen alleen het 13e vers. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen ze gedaan heeft. De zaligmaker in Bethanië gezalfd, de liefde in die zalving, vers 6 en 7, de ergernis aan die zalving, vers 8 en 9, en het onderwijs bij die zalving, de versen 10 tot en met 13. Dus de zaligmaker in Bethanië gezalfd, de liefde in die zalving, de ergernis aan die zalving en het onderwijs bij die zalving. Op deze derde Lijdenszondag willen we gedeelte uit de Lijdensgeschiedenis overdenken. Als nu Jezus te Bethanië was. Zo begint Matteüs dit gedeelte. Als nu Jezus te Bethanië was. Het gaat dus om de zaligmaker, waar Matteüs, de oud-tollenaar, al zoveel over heeft geschreven, jongens en meisjes. Jezus, want zijn naam betekent zaligmaker. Daar zullen we ook vanavond nog over horen uit zondag 11. Jezus, dat is zaligmaker. En zijn naam wordt hier ook direct al aan het begin van ons tekstgedeelte genoemd. Als nu Jezus was. Want Jezus is aan het einde van zijn leven hier op aarde gekomen. Hij gaat de prijs betalen. Hij gaat het straks uitroepen, het is volbracht. Hij gaat het hoofd buigende de geest geven. En zo is hij op weg om die prijs te betalen als nu Jezus was. En gemeente, dan komt hier eigenlijk een gedeelte in het Matthäus-evangelie, dan gaat zich dat wat toespitsen. Als we aan het begin van het hoofdstuk kijken en de kanttekeningen daarbij raadplegen, dan lezen we in kanttekening 1 dat Christus zijn profetisch ambt tot dusver volbracht heeft en nu in zijn priesterambt nader begint te treden. Dus wat bedoelt de kanttekenaar daarmee? Wel, Christus, de hoogste profeet, heeft veel woorden gesproken, heeft veel wonderen gedaan. En nu komt dat profetisch ambt wat meer op de achtergrond en nu gaat wat meer dat priesterlijke ambt naar voren komen waar hij die prijs gaat betalen. Hij begint nader in zijn priesterambt te treden. En natuurlijk, hij is profeet en priester en koning en niet minder profeet dan priester en niet minder priester dan koning. Maar wel is waar dat nu meer dat priesterlijke ambt op de voorgrond gaat treden. Matthäus en Marcus beschrijven hier niet precies een tijdsbepaling, want deze geschiedenis over die vrouw die de Heere Jezus zalft staat wel 3 keer in het evangelie. Hier in Matthäus 26, maar ook in Marcus 14 en in Johannes 12. 3 evangelisten beschrijven het. En als we dan dat wat vergelijken, dan zegt Johannes 6 dagen voor het Pascha. En dan moeten we denken aan de Sabbatavond, die laatste Sabbat eigenlijk van Jezus op deze aarde. Die laatste rustdag op deze aarde, als de avond is gekomen, begin van de Paschaweek, als dat grote offerlam, en wie bedoel ik dan met dat offerlam, kinderen? Dan bedoelen we natuurlijk de Heere Jezus zelf naar de offerplaats gaat. En wat is die offerplaats? Jullie weten het wel, dat is het kruis op Golgotha, waar hij zijn liefde gaat laten zien voor zijn vader, maar ook de liefde voor zijn volk, want alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En ik zei al, dan spitst het zich wat toe. En dan zie je dat ook zo heel duidelijk hier in dit hoofdstuk. Want aan de ene kant zie je de overpriesters en Judas die hem haten. En dan ineens die vrouw hier die hem lief heeft en die gastvrijheid van Simon de Melaatse om hem in zijn huis te ontvangen. Het is eigenlijk een hoofdstuk vol contrasten, zeker dit gedeelte. Haat en liefde, afkeer. En gastvrijheid. Gemeente, het gaat ook altijd op het scherp van de snede. Hè? De Heere Jezus heeft eens gezegd, Matthäus 12, wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. En dat is ook een les voor ons. En dat is ook een waarschuwing voor ons. Zijn we nu met de Heere Jezus of zijn we nu tegen hem? Zijn we voor hem of zijn we tegen hem? Uiteindelijk zijn we tegen hem als we hem als zaligmaker, Jezus als zaligmaker, niet nodig hebben. Zal de catechismus vanavond nog ook wel verder op doorgaan. Hè? Als de catechismus dan zegt, dan verloochenen we deze zaligmaker. Want dan hebben we hem niet nodig. Dan zijn we tegen hem. Dat is ook wel een hele ernstige boodschap, ook op deze lijdenszondag. En aan de andere kant, die liefde, die is niet te verklaren. Liefde kun je niet verklaren, dat is in het gewone leven zo, als je liefde hebt tot elkaar. Dat geeft de Heere in het hart, dat legt de Heere in het hart. En dat is nu ook hier bij deze vrouw. Ze krijgt liefde in haar hart voor de Heere en ook voor de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. En dat is de liefde die de Heere eerst werkt. Want Johannes zegt in zijn zendbrief, wij hebben hem lief, we hebben God lief, we hebben Christus lief, omdat hij, God, Christus, ons eerst lief gehad heeft. En dan is het te hopen dat ook op deze Lijdenszondag die liefde ook in het hart van Gods kinderen verwakkerd zou mogen worden. Want kan soms ook allemaal zo ver weg zijn. En dan gaan we hier kijken naar die vrouw, want dan komt ze in Betanië. In het huis van de armen betekent dat bed. Denk maar Bethlehem, dat is huis van brood. Betanië, huis van de armen of huis van de ellendigen. Betanië. We kennen die plaats wel uit het evangelie. Betanië ligt niet zo ver van Jeruzalem. Ten oosten van Jeruzalem, de zuidoostelijke helling van de Olijfberg, daar ligt het dorpje Betanië. Het ligt 15 stadien van Jeruzalem, dat is een kleine 3 kilometer, je zou zeggen een half uur lopen van Jeruzalem vandaan. Het wordt in de Bijbel wel genoemd een vlek. En dan moet je denken aan een heel klein dorpje, meer nog een gehucht, Betanië. Het is bekend in de Bijbel, uit het evangelie, maar weet je wat nog veel belangrijker is? Betanië is bekend in de hemel. Johannes 11 vers 1, daar lezen we de geschiedenis in Johannes 11 over de opwekking van Lazarus. En dan wordt dat Betanië genoemd, het vlek van Maria en haar zuster Martha. En ik las in een preek van McChane, die zegt daar iets heel moois over. McChane die zegt, zijn vader, dat is de vader van de Heere Jezus, God de Vader, had deze woning lief, daar in Betanië. Want zij die erin waren, behoorden tot de ware rechtvaardigen. En de engelen wisten het ook, want dag en nacht dienden zij daar 3 erfgenamen der zaligheid. Martha, Maria, Lazarus. Geen wonder dus dat hij, Jezus, die plaats noemde, het vlek van Maria en haar zuster Martha. Zo werd het genoemd in de hemel. Dat is wat. Dus die plaats die staat bekend in de hemel als het vlek van Maria en Martha. Hoe zou Schravenpolder bekend staan in de hemel? Hoe zou Schravenpolder genoemd worden in de hemel? Het dorp van... Is dat zo? Zou je je naam in kunnen vullen? Ben je bekend? Ja, we zijn allemaal bekend in de hemel bij God. Maar hoe staan we nu in de hemel bekend bij God? Hoe zou jouw adres bekend staan bij de Heere? In de hemel. Wie woont daar op? Nou ja, noem je een adres maar. En is dat dan in de hemel bekend? Daar woont nu een man, een vrouw op dat adres. Die mij zoekt. Die mij kent. Die mij lief heeft. Daar woont een jongen, een meisje. Daar op die kamer, op dat adres. Die is daar. En die kan mij niet meer missen. Hoe staan we bekend? Of is het net andersom? Wie woont, wie verblijft daar bij God bekend? En Betanië, dat is nu ook zo'n geliefde plaats. De Heere Jezus kwam er heel graag. Dat is ook weer zo'n tegenstelling. Jeruzalem, die haat en die nijd en alles komt daar meer en meer openbaar. En dan Betanië. Dan lees je in het evangelie dat de Heere Jezus zo daar in Betanië, dat hij daar naar Betanië ging. En daarbij vrienden ook onderdak vond. En dan is hij hier in het huis van Simon de Melaatse. Natuurlijk is die man op dat moment niet meer Melaats, want dan zou hij natuurlijk die gasten niet kunnen ontvangen. Maar hij is waarschijnlijk Melaats geweest, is hij ook door Jezus genezen. En dat hij altijd nog die bijnaam heeft gehouden, Simon de Melaatse. Zoals we hebben gehoord pas Matthäus de tollenaar. In ieder geval gastvrij. Onthaalt hij, nodigt hij de meester, de zaligmaker in zijn woning. Dat is ook weer een tegenstelling. Hè? Je leest in het evangelie over Simon de Farizeeër. Daar komt ook een vrouw naar binnen in zijn huis. Maar Simon de Farizeeër moet uiteindelijk niets van hem hebben. En deze Simon de Melaatse wel. Nou gemeente. In deze weken dan lezen we natuurlijk wat in de kruistriomf van vorst Messias. Prachtige boek van Hellenbroek. Het lijdenstoffen. Dan zegt Hellenbroek bij dit gedeelte, hij zegt, och, dat alle geestelijke melaatsen hem in huis zochten te krijgen. Dan maakt hij daar gelijk een toepassing van. We zijn allemaal geestelijk melaats. Van ons hoofd tot onze voeten toe, melaats door onze zonde. Och, dat nu alle geestelijke melaatsen deze zaligmaker in huis zochten te krijgen. Opdat je hem zou mogen kennen, deze zaligmaker, en hem zou mogen volgen. Is dat misschien je verlangen, uw verlangen in deze lijdensweken? Het is alweer de derde lijdenszondag, om als zo'n melaatse, zo'n onreine, zo'n grote zondaar genezen te worden door de zaligmaker. En dat ik ook meer zou mogen leren kennen mijn kwaal. En meer benodigen zou dat medicijn tegen die zielenkwaal. Kijk, hier wordt vanmorgen gepredikt. Jezus, de zaligmaker, in Betanië, in het huis van de ellendigen, in het huis van de armen. En dan mag ik zeggen, nog is er plaats voor ellendige, arme zondaren. Je kunt zo arm, zo ellendig niet zijn, of bij die zaligmaker, bij Jezus, is er plaats. Kwam tot hem een vrouw. Vers 7, kwam tot hem een vrouw. Dat is ongebruikelijk. Jongens en meisjes, normaal gesproken kwam daar nooit een vrouw in een mannenvertrek. Bij de maaltijd, dat paste niet, dat was niet eerbaar. Natuurlijk wel de vrouwen die dienden en die de tafels verzorgden, die mochten daar komen. Hè. Je leest op een gegeven moment, Martha diende. Maar Matthäus en Marcus noemen ook geen naam van de vrouw, ze blijft helemaal in de schaduw. Maar vanuit het evangelie van Johannes weten we dat het Maria was. De zuster van Martha en Lazarus. Maria, die stille Maria. Een vrouw. Nee, het gaat uiteindelijk niet om haar. Zij blijft in de schaduw van Jezus. Zij blijft in de schaduw van de zaligmaker. U, al mijn liefde waardig schatten, ik ben niet belangrijk, maar ze komt wel, een vrouw. En deze vrouw, deze Maria, ze is een gekende vrouw. O Jezus had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Haar zuster, dat is Maria. Van eeuwigheid heeft hij haar lief gehad. God heeft haar van eeuwigheid lief gehad. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Een gekende vrouw. Van eeuwigheid bemind. Een godvrezende vrouw. Ze zit graag aan de voeten van Jezus. Je leest in Lucas 10, als Martha dan bezig is om de gasten te verzorgen, dan lezen we en Martha en Maria zat aan de voeten van Jezus. En dan gaat Martha haar bestraffen en zegt, toe meester, doe er eens wat aan. Ze zit daar maar te zitten en dan zegt Jezus, ja, maar zij heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal worden weggenomen. Een godvrezende vrouw. die de woorden van de Heere Jezus ingedronken heeft als water. Een ootmoedige vrouw. Ze staat niet op de voorgrond, we komen haar in het evangelie tegen. Bijvoorbeeld bij de geschiedenis van de opwekking van haar broer als zo'n ootmoedige vrouw die pas openbaar komt als Jezus haar roept. Deze vrouw is met recht een arme van geest. En zalig zijn de armen van geest, Matthäus 5, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat is zo'n vrouw die nederig is, een klein gevoel van zichzelf heeft. Onder haar zonde heeft leren buigen, maar toch ook gaat steunen op de verdiensten van de zaligmaker, een arme van geest. Weet je waar het leven van deze vrouw in gekenmerkt is? Psalm 27, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Gemeente, leg uw hart er eens naast vanmorgen, leg jouw hart er eens naast. Ik zeg het ook tegen de mensen thuis op die meeluisteren, waar ligt nu uw hart? Waar ligt nu jouw hart? Je kunt het toch weten. Waar ben je nu het meest mee bezig geweest in de achterliggende week? Misschien met alles van deze wereld en je hebt de plannen alweer voor de volgende week gemaakt. Maar zijn er nu ook mensen, jonge mensen, maar ook oudere mensen, die zeggen, ja kijk, dat is nu mijn leven. Om nu te mogen horen wat de Heere te zeggen heeft in zijn huis, in zijn woord. Dat ik nu al die lieflijkheid van die schone dienst zou mogen zien en aanschouwen. Dat is die lieflijkheid, zegt Psalm 27 in de kanttekeningen van die Messias. Die verborgenheden van die zaligmaker, opdat ik er toch meer van zou mogen leren kennen. Dat zijn mensen die opgekomen zijn vanmorgen misschien met een schreeuw in het hart. Die zeggen, och wat zoud ge me toch geven, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, die uitzien in deze lijdensweken om op te mogen wassen in de genade en in de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Is dat je uitzien? Moet je de middelen gebruiken. Ik noemde net kruistriomf van vorst Messias. Lijden spreken, ze zijn voorhanden, boeken die ook gaan over dat lijden van Christus. Ik denk aan Jesaja 53 van James Durham. Neem zulke boeken in de lijdensweken. Verdiep je erin. Smeek om licht van boven de Heilige Geest. Die in die verborgenheden wil leren en wil onderwijzen. En zijn volk ook nader wil onderwijzen. Ook als het gaat over die lijdensgangen van de vorst Messias. Het heeft zegen gehad in het leven van Maria. Ze heeft een albasten fles met kostelijke zalf, zeer kostelijke zalf, en ze giet ze uit op zijn hoofd waar hij aan tafel zat. Ze geeft het beste en ze geeft ook alles. Het beste. Jongens en meisjes, ze komt daar met een heel duur kruikje. Een fles staat er. Een fles, een kruikje met een hele nauwe hals, gemaakt van albast. Dat is aardewerk uit Egypte, heel duur, dat kruikje. En die zalf die daarin zit, die olie, kostbare, onvervalste nardus, zuivere nardus. En die nardusolie werd gewonnen uit de wortelstokken van een plant die in de Himalaya groeit, in India. Het is een grote hoeveelheid. Johannes heeft het over een pond, een halve liter, onvermengd, pure nardus. Zo'n flesje had, dan was je rijk. En daar deed je heel je leven mee. Zo'n flesje, af en toe zo'n druppeltje. En dan heerlijke geur. En wat doet ze nu? Ze breekt dat dure flesje open, de hals eraf. En ze giet die hele inhoud van dat flesje over de Heere Jezus heen, dat kruikje. Want ze komt in dat vertrek waar de Heere Jezus zit en zijn discipelen. En dan is het er maar één die ze ziet. En dat is Jezus. En dan giet ze dat hele kruikje leeg over zijn hoofd, over zijn voeten. Ze droogt het af met haar haar, ze laat het geuren. Het hele huis wordt vervuld van de geur. Wat een overgave. Die vrouw geeft alles. Die druppelt geeft niet zomaar een druppeltje, maar ze geeft dat hele flesje. En dan zie je dat deze vrouw alles voor de Heere en alles voor de Heere Jezus over heeft. Waarom? Omdat ze hem lief heeft. Als je iemand lief hebt, dan heb je alles voor hem of voor haar over. Dan geef je toch alles. En zo is dat nu bij deze vrouw met de Heere Jezus Christus. O, hoeveel is Hij u nu waard? Hoeveel is de Heere je nu waard? Als de Heere je alles waard is geworden, dan ben je ook bang voor de zonde. Dan wil je ook leven zoals de Heere wil dat we zullen leven. Maar dan krijg je ook alles voor Hem over. En kinderen des Heeren, mag ik eens vragen, ook op deze Lijdenszondag. Hoeveel is die zaligmaker u nu waard? Is hij u al meer waard dan in het begin, meer dan eerst? Is die zaligheid u nu al nader, dichterbij gebracht, dan dat u in het eerst hebt geloofd? Is die zalig, Petrus zegt, u dan die gelooft, is hij dierbaar? Jezus is dierbaar voor de gelovigen. Is hij ons al meer dierbaar, kostbaar geworden, omdat we meer van hem hebben leren kennen. En dat betekent ook dat je van jezelf meer en meer gaat leren kennen. En dan hem al mijn liefde waardig schatten. Omdat hij mijn rechterhand wilde vatten. We gaan naar de tweede. Want nu hebben we gehoord de liefde in die zalving. Maar nu krijgen we de ergernis aan die zalving. Kijk maar in vers 8 en 9... Lees maar mee, en zijn discipelen dat ziende namen het zeer kwalijk zeggende, waartoe dit verlies? Ineens wordt die stilte verbroken. Je moet je voorstellen, Maria is daar binnengekomen, die vrouw, daar in Betanië als een arme. En ze gaat daar Jezus salven. Het hele huis wordt vervuld van de geur. En ineens wordt daar die stilte verbroken en zijn daar van die morrende, mopperende stemmen. Je voelt, ja, de sfeer verandert hier in dit vertrek, in deze ruimte. En de discipelen gaan wat zeggen. Johannes heeft het vooral over Judas. Judas, ja. We hebben zijn naam horen voorlezen zojuist, hè. Toen ging een van de 12 genaamd Judas Iscariot tot de overpriesters. Direct na deze geschiedenis, schrijft Matthäus. Moet je nu eens kijken, de liefde van die vrouw en dan de haat van die discipel Judas. En Judas is de woordvoerder geweest in dat vertrek. Hij openbaart zich meer en meer als een dief. Hij draagt de beurs, straks wordt hij de verrader. Een paar dagen zal hij zijn lieve, zijn meester. Nee, het was zijn geliefde meester niet. Want uiteindelijk is er altijd een afstand geweest tussen Judas en Jezus. Hij wordt straks de verrader. En dan komt die geveinsde openbaar. Want hij heeft 3 jaar lang zijn stand opgehouden. En tegenover de liefde van deze oprechte vrouw komt de haat van deze geveinsde discipel schrijnend naar voren. En hij neemt die andere discipelen mee in zijn kielzog. Calvijn zegt bij dit stukje, hij zegt, zie hier hoe gevaarlijk een boosaardige en een venijngevende tong is. Oppassen mensen, zegt Calvijn. Want als iemand met een boosaardige tong ertussen komt en hij gaat nog een beetje venijn spuiten, wees op je hoede. Judas begon ermee en de discipelen namen het over. Paulus zegt ergens, kwade samensprekingen verderven goede zeden, goede gewoonten. Dat is nu nog zo, hè. Heb je het al gehoord? Of negatief praten over de dienst van de Heere, of over ja, de knechten van de Heere, of over het volk van de Heere. Dat geeft vaak ook weer zo een gevolg, ook in het leven van andere mensen, zelfs van kinderen van God. Want kijk, Judas is geen kind van God, maar hij gaat wel voorop en hij sleept die kinderen van God mee in hun negatieve kritiek. Die discipelen die luisteren naar Judas en zijn discipelen dat ziende. Er staat niet Judas dat ziende, nee, zijn discipelen. En Judas gaat voorop en die discipelen, kinderen des Heren, geliefde volgelingen, ze gaan mee. Uiteindelijk met die vijand van God en van Christus. Dat is wat. Ze ergerden zich. Ze namen het kwalijk. He, dat betekent ze ergerden zich. Ze vergrimden, zegt Marcus zelf. En ze gaan oordelen over Maria. Gemeente, dat is een stukje voor onszelf te onderzoeken. Wie ben ik nu? Als het nu gaat over Jezus, de zaligmaker, wie ben ik nu? Kijk, voor het oog zitten daar 12 kinderen van God. 12 discipelen, volgelingen, ze hebben alles verlaten en ze zijn Jezus gevolgd. Maar het zijn maar 11 kinderen van God. En één van hen, Jezus heeft het gezegd, is een duivel. Dus we kunnen de naam hebben van een kind van God en toch nog dood zijn in de zonden en in de misdaden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Straks, hè, in de paaszaal zullen ze zeggen, Heere, ben ik het? Ben ik het, Heere? Ze zeggen niet, ja, kijk, dat is Judas, dat hebben we al 3 jaar gedacht. Nee, ben ik het, Heere? En dan moeten we allemaal maar onderzoeken, Heere, is het recht? Is het recht in mijn hart? En als het niet recht is, Heere, en ik denk dat het goed is en het is niet goed. Ik denk dat ik uw kind ben en ik ben niet uw kind. Heere, wilt u mij daar dan nu vandaag nog aan ontdekken? Want ik kan beter hier ontdekt worden en dat ik op een schadelijke weg ben en dat ik nog op die eeuwige weg mag komen dan dat ik het straks moet gaan leren bij de poort van het sterven en ik dan ontdek, ja, Heere, Heere, doe ons open en de deur werd gesloten. Gemeente, ernstig. En dat geldt voor ons allemaal. Vallen we allemaal onder dat woord. Laten we onszelf onderzoeken aangaande die liefde. Maar ook die ergernis, ze namen het zeer kwalijk. Het is eerst stille ergernis, jaloezie eigenlijk ook. Ze misgunnen die plaats aan Maria. Onbegrip, hè? Want wat doet die vrouw hier nu eigenlijk? En wat is dat nu, waar is dat nu allemaal voor nodig? En dan wordt het ook nog uitgesproken en ze zeggen, waartoe dit verlies? Dat doe je toch niet? Calvijn zegt, laten we toch voorzichtig wezen om te oordelen over anderen. Ze hebben eigenlijk zo hun oordeel klaar over Maria en ze hebben haar uiteindelijk wat dit betreft helemaal afgeschreven. Calvijn zegt, wees voorzichtig, oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. En dan schrijft hij erbij, denk aan de rechterstoel. Denk, gemeente, aan de rechterstoel waar we allemaal eens voor zullen verschijnen. En ze hebben ook nog hun redenen, want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Ja, 300 penningen, dat is een jaarloon. Moet je eens omrekenen in euro's. Je hele jaarsalaris, dat ging op aan zo'n flesje en dat wordt even uitgegoten. Dat doe je toch niet? Dat zegt Judas, die straks zijn meester gaat verloochenen voor 30 zilverlingen, 120 penningen, dat is nog niet eens de helft. Die zegt hier, dat doe je toch niet, waartoe dit verlies? En dan gaat hij 30 zilveren penningen straks in ontvangst nemen om zijn meester te verloochenen. Wat een tegenstelling, wat een tegenstelling. Hier een vrouw die er 300 penningen voor over heeft, een heel jaar salaris voor die meester. En zijn meester is hem nog niet eens de helft waard. En de penningen de armen gegeven. Judas is een dief, een huichelaar. En hij rekent hier, en die discipelen ook niet, ze rekenen niet naar de norm van de liefde. Maar ze rekenen naar zichzelf toe. Weet je, want de liefde geeft. En ik zei al, het beste is nog niet goed genoeg voor iemand die je lief heeft. Daar zou je alles aan willen geven. Zie je de blindheid van de discipelen, gemeente? Zien we de blindheid, kinderen des Heren, van deze discipelen na ontvangen genade? Als Jezus zijn profetische bediening tot dusver volbracht heeft en u nader in zijn priesterambt begint te treden. Als er nu eens wat meer naar dat priesterlijke ambt gewerkt wordt in ons leven. Als de Heer het eerste neemt om het tweede te stellen. Als hij als het ware die genietingen wat wegneemt. Die profetische genietingen, mag ik ze zo eens noemen. Het leven van Gods volk. En hij komt dan meer met die priesterlijke arbeid naar voren. Wie zijn we dan? Kijk eens naar de discipelen. Als de Heere Jezus zijn eer voor de eerste keer zijn lijden aankondigt, Matthäus 16. Er staan 4 lijdensaankondigingen in Matthäus. Hè? Matthäus 16, de eerste. Dan komt er onkunde openbaar. Dan zegt Petrus in naam van die andere discipelen, dit zal u geenszins geschieden. Onkunde. Tweede lijdensaankondiging, Matthäus 17. Dan staat er, en ze werden zeer bedroefd. Droefheid. De derde lijdensaankondiging, Matthäus 20. Direct na die lijdensaankondiging lees je over de hoogmoed van de zonen van Zebedeeus. Wij willen wel aan de rechter en aan de linkerhand zitten in uw koninkrijk. Dat vraagt die moeder voor haar zonen. De vierde lijdensaankondiging hier in Matthäus 26. De zoon des mensen wordt overgeleverd om gekruisigd te worden. En dan komt hier een vrouw. Die gaat iets doen wat verband heeft met die kruisdood en met zijn begrafenis. En de discipelen zijn steken, blind en vijandig. Ze staan Maria, dat kind van God, nog tegen. Dus gemeente, eerste lijdensaankondiging, onkunde. Tweede lijdensaankondiging, droefheid. Derde lijdensaankondiging, hoogmoed. Vierde lijdensaankondiging, blindheid, vijandschap. Kunnen we toch nooit boven die discipelen uitkomen, kinderen des Heren? Daar moet toch plaats komen voor dat lijden van Christus in ons leven? Weet je hoe de Heere daar nu plaats voor maakt? Om je dieper te ontdekken aan die vuile bron van binnen hier in mijn hart van al mijn wanbedrijven. En geloof maar dat Maria van Bethanië daar ontdekt aan is geworden. Daar was deze vrouw verder in dan al die mannen bij elkaar. Die mannen, die discipelen, die waren eigenlijk nog zoveel bezig met zichzelf. Die waren veel meer bezig met zichzelf. Zij moesten genieten, zij moesten horen. Zij moesten met Jezus zijn. En ze waren uiteindelijk nog zo weinig bezig met hem, met die zaligmaker. Met die prijs die hij daar ging betalen als Sions betalende borg. En die vrouw, hè, die zachtmoedige en die stille ziel, die, ja, die kostelijk is voor God, zegt Petrus ergens in zijn brieven. Kijk, Dat is nu Maria. Die heeft nu in stilte dat onderwijs mogen ontvangen. Dat onderwijs aan die voeten van Jezus mogen indrinken. En kijk, nu is het zo nodig. Dan moet ik meer gaan leren wie God is. Ik moet meer gaan leren en wie ik ben. En dat God die zonde nooit ongestraft zal kunnen laten. Maar nu zit dat hoogmoedige zo in mijn hart. Ik wil zelf dienen. Ik wil zelf doen. En dan moet ik gaan leren die lessen in die ootmoed van die dienende zalig maken. Dat Jezus het in mijn leven gaat verklaren. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. en mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dan moet u met al uw eigen dienen tussenuit gaan vallen. En wat een blindheid, hè? Wat een vijandschap. Geen zicht en geen licht als het gaat over Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Dan moeten die schriften geopend worden. Die opening van de schriften. En dan alleen als die geest het bij die opening van de schriften gaat leren. Dan zullen we ook verstaan wat er nu nodig was om die prijs te wat er nu nodig was dat Jezus die prijs betaalde. En vraag daar nu maar om. Of de Heere die blindheid, of die onkunde en die blindheid en die hoogmoed en die vijandschap weg wil nemen. En of ik mag vallen voor die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En daar zitten ze. Judas met een hard hart. En de discipelen met een koud hart. En Maria met een stil, luisterend hart. En Jezus met een liefdevol hart. Want alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Hij gaat door. Ondanks die vijandschap van Judas. Ondanks dat morren van de discipelen. Ondanks die blindheid, ondanks die hoogmoed, ondanks die onkunde, ondanks die vijandschap. Om dat heilgeheim aan zijn vrienden, naar zijn vrede verbond te tonen. We gaan het zingen uit Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrede verbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. 25 vers 7. De zaligmaker in Betanië gezalfd, de liefde in die zalving. Wat heeft ze hem lief, de zaligmaker. Maria heeft haar zaligmaker zo onnoemelijk lief. De ergernis aan die zalving, van Judas, van de discipelen. En nu het onderwijs bij die zalving. Want nu gaat de Heere Jezus spreken, maar Jezus zulks verstaande. Jezus die nog niets gezegd heeft. Jezus om wie het gaat in deze geschiedenis. Hij gaat nu spreken. Eerst gaan die discipelen spreken. Ze hadden moeten wachten op Jezus. Maar ze hebben eerst gesproken. Maar Jezus zulks verstaande. Hij is de grote hartenkenner. Hij is de grote nierenproever, zeggen we. Dat betekent dat hij het diepste van ons hart, ja, het diepste van ons bestaan weet en kent. En dan zegt hij gaat spreken. Hij gaat Maria beschermen. Wat zegt Maria? Ja, wat zegt Maria eigenlijk? Wat zegt die vrouw, jongens en meisjes? Die heeft helemaal niks gezegd. Er staat niet één woord van Maria hier in dit stukje, niet één woord. Ze heeft helemaal niets gezegd. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Ze zwijgt, ze verdedigt zich niet, ze doet alleen maar wat. Ze heeft al haar liefde gegeven zonder woorden in het breken van dat nardeskruikje. Daar wil ze alles, daar zegt ze alles in. Je kunt 1000 woorden zeggen en dan nog helemaal niks gezegd hebben. En je kunt niks zeggen en alles doen en daarin alles laten zien. Kijk, hier gaat het om de daden, hè? Dit zijn nu echt geloofsdaden van Maria. Er zijn geen woorden, hè? Woorden hoeven op zich niet verkeerd te zijn. Maar het gaat wel om de daden. Nou, zij doet alleen alles. Want ze werpt dat over Jezus heen, hè? Want dat staat er ook. Ze heeft de zalf op mijn lichaam gegoten, geworpen staat er dan eigenlijk in het Grieks. En dan zegt de Heere Jezus, waarom doe je deze vrouw moeite aan? Moeite aan? En eigenlijk staat er moeiten, meervoud in het Grieks, moeiten. Dan gaat hij zijn bescherming nemen. Dan zegt hij, mannen, broeders, stil eens even, waarom doe je die vrouw moeite aan? Laat af van haar, zegt Johannes. Het is een zachtmoedige bestraffing tot verbetering, zegt Hellenbroek. In kruistriomf, bestraffende borg. En weet je ook de lijdende borg, hè? Want nu heeft hij 4 keer gezegd, ik ga lijden, ik ga sterven. En dan zou je zeggen, nu gaan de gesprekken aan tafel daar in Betanië van de discipelen met hun meester toch wel over die bittere lijdensgang en over die dure prijs. En nu gaan ze verwonderen dat hun borg en zaligmaker voor hen de prijs heeft betaald, gaat betalen. Niets van dit alles. Ergernis, vijandschap, blindheid, hardheid. Maar deze vrouw. Wat heeft het ook voor Jezus gekost, hè? Zijn gewilligheid en hun tegenstand. Zijn liefde en hun dwaasheid en onbegrip en onkunde. Zijn genade en hun schuld, hun zonde. Sion's lijdende en betalende borg. Die enige zaligmaker waar we vanavond van gaan horen. Die ons verlost van de toekomende toorn. Jezus verstaan. Zul je eraan denken, geliefde gemeente? Wij allemaal, Jezus doorziet het al. Wij kunnen onze stand ophouden. Wij kunnen denken, menen, een kind van God te zijn. Terwijl we toch niet zijn. Maar ook na ontvangen genade, wij kunnen zoveel denken, zoveel denken. Gelukkig dat Jezus zijn kinderen corrigeert en terechtbrengt. En iedere keer weer onderwijs geeft hen die dwalen en brengen in het rechte spoor. En dan gaat hij zijn eigen werk kronen. Want dan zegt hij, want. 3 keer want, zie je? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft. Want. Dan heeft de discipelen hebben gezegd, want deze zalf had duur kunnen verkocht worden. En nu gaat de Heere Jezus zijn 3 keer want er tegenover zetten. Dat eerste want, vers 10, dat is, hij gaat zijn werk en haar werk verbinden, verbinding. Zij mij, zij heeft een goed werk aan mij gewrocht, aan mij gedaan. Daar is een band tussen mij en tussen haar, discipelen. Dat is een band die is harder dan het graf. die is sterker dan de dood. Dat is nu een eeuwige band. Zij heeft een goed werk aan mij gedaan. Ik doe mijn werk voor haar. En zij doet dit werk voor mij uit wederliefde. Ik doe dat werk voor haar uit eeuwige liefde. En zij doet daar dat werk uit geschonken wederliefde voor mij. Dat is het eerste, want dat is de verbinding tussen zijn haar en haar werk. Tweede, dat is onderwijs over zijn eigen werk. Onderwijs. Want de armen hebt ge mij altijd met u, maar mij hebt ge niet altijd, zegt Jezus. Die armen, ja, die zullen er altijd wel blijven, discipelen. Want de armen zal niet ophouden in het midden des lands. En je hebt altijd de mogelijkheid om die armen nog wel te doen. En doe die armen maar goed, zoveel je kunt. Dat is de dure plicht van de liefde, zeker. Maar zul je bedenken, geliefde broeders, mij hebt gij niet altijd. Ik ga over 6 dagen het graf in. Ik ga betalen door mijn sterven. Ik ga de dood doden, mijn vrienden. Ik ga het leven aanbrengen tot in der eeuwigheid. Ik ga die gerechtigheid, daar ga ik aan voldoen. Ik ga die gerechtigheid aanbrengen, die redt van de dood. Ik zal niet altijd blijven lichamelijk met u. Natuurlijk wel altijd met mijn godheid en met mijn genade en met mijn geest. De kanttekening wijst erop. Maar ik ga heen. Ik ga de prijs betalen. Mij hebt gij niet altijd. Dat is het tweede. Dus het eerste is verbinding tussen zijn werk en haar werk. Tweede is onderwijs over zijn werk. En het derde, want dat is de omschrijving van haar werk. Wat heeft ze nu eigenlijk gedaan, zegt Jezus. Want zij heeft, als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, geworpen heeft, zo heeft ze het gedaan als een voorbereiding van mijn begrafenis. Zij heeft een daad van liefde gedaan. Ze heeft alles geworpen, ze heeft alles gegoten. Dat was haar liefde. Maar dat is ook een daad van geloof geweest. Want deze Maria weet, Jezus zal sterven als een misdadiger. En dan zal er geen tijd meer zijn om hem te zalven. En dat zal ze zich afgevraagd hebben, zal er nog tijd zijn om hem te zalven? Hij zal zijn ziel uitstorten in de dood en daarom gaat ze hem nu al zalven, omdat ze weet... Dat is nu mijn meester, mijn Heere, mijn zaligmaker, die voor mij de dood in zal gaan. En is het ook een daad van hoop geweest? Hoop op de opstanding. Het was het Joodse gebruik om de doden te zalven. Om zo de doodsgeur te verdrijven. En daarin legde dat Joodse volk eigenlijk de hoop op die opstanding in dat zalven. En zo zou je kunnen zeggen, heeft Maria ook al hem gezalfd met die gedachte. Hij zal niet in het graf blijven, maar hij zal straks opstaan uit de doden, opgewekt worden op de derde dag. En zo zie je dat Maria meer inzicht heeft gehad in het borgwerk dan de discipelen. Calvijn zegt, ze werd geleid door een verborgen aandrijving van de Heilige Geest. En ik las bij een verklaarder. Het was een vrouw die ver zag. Verder dan de discipelen. Zo zie je ook verschillen in het leven van Gods kinderen. Ook als het gaat over de kennis van de Heere Jezus Christus. Een vrouw die ver zag. Hoe kwam dat nu? Die discipelen hadden toch ook altijd dat onderwijs gekregen. Natuurlijk is daar iets van de vrijmacht van de Heere. Dat de Heere de een van zijn kinderen meer wil openbaren dan de ander. Maar we mogen van Maria toch wel bijzonder zeggen, wat was haar liefste plek? Met Jezus gemeenzaam aan zijn voeten. En ze heeft daar op die plaats aan de voeten van de Heere Jezus heilgeheimen geopenbaard gekregen, waar de discipelen vaak te hoog voor stonden. Dus wil je nu wat meer onderwijs hebben, ook in deze Lijdensweek, aan de voeten van Jezus, zijn woord horende, Lucas 10, dan moet je veel in de laagte zijn. Veel in de laagte. In de hoogte hoor je niet zoveel, maar in de laagte, aan de voeten van Jezus, daar worden de heilgeheimen geleerd. De ogen, houd mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Dan was een vrouw de eerste in de zonde, jongens en meisjes, Eva. Hè? Ze greep naar die verboden vrucht en de dood kwam. Maar hier is ook een vrouw de eerste die eigenlijk de overwinnaar al mag huldigen van de zonde en van de dood. En eigenlijk mag ze hier haar hand leggen op het offerlam en het leven ontvangen. Ik niets, hij alles. En dan nog de toepassing. Voorwaar, zegt de Heere Jezus, ik zeg u, almaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen ze gedaan heeft. Voorwaar, amen, zegt Jezus, ik zeg u, waar dit evangelie gepredikt zal worden van de lijdende middelaar, met de kern het sterven van Christus, daar zal ook die daad van Maria herinnerd blijven. Drie evangelisten, Matthäus, Marcus, Johannes, schrijven over die daad van deze vrouw. En dan zal haar tot haar gedachtenis gesproken worden. De gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegening zijn. De naam der goddelozen zal verrotten, zegt Spreuken 10 vers 7. De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegening. Het onderwijs, de daden van de groten, zegt Ryle, de koningen, de keizers, de generaals, die staan in zand geschreven. En zand, daar gaat de zee over en dan zie je het niet meer. Maar de daad, zegt de ruil, van deze nederige vrouw, wordt alom bekend en in vele talen genoemd. En zo mogen we ook vanmorgen aan Maria denken wat ze gedaan heeft. Zet er nog maar eens even een streep onder. Niet wat ze gezegd heeft, maar wat ze gedaan heeft. En nu jouw leven, en nu uw leven, en nu mijn leven. We zijn begonnen, God heb ik lief. We hebben allemaal meegezongen, jullie ook kinderen. Maar heb je de Heere nu ook al lief? En heb je de Heere Jezus Christus, de zaligmaker, al lief? In de kerk hoor je over die zaligmaker. Hij wil ook de zaligmaker van kinderen, van jongeren zijn. Volwassenen, ouderen, dit evangelie maakt scheiding. Hè? Een vijand kan nu nog een vriend worden. En kinderen des Heren tot haar gedachtenis, volg dit geloof na. Volg deze liefde na. Straks is het geloof voorbij. Dan wordt het voor Gods volk verwisseld in aanschouwen. Dan is er ook geen ergernis en geen onkunde en geen blindheid en geen vijandschap meer. Maar dan zal de liefde blijven. De liefde zal blijven tot in der eeuwigheid. In het heiligdom, waar het volk vergaderd is. Zeg, zullen wij daar ook zijn? Amen. We willen eindigen met gebed. O Heere, geef dat uw woord in onze harten mag indalen door uw Heilige Geest. Geef dat het nagepredikt en toegepast mag worden door deze geest, ook op deze Lijdenszondag. Gedenk ons in het overige van de dag. Als vanmiddag er leesdienst zal zijn, help onze ambtsbroeder in het voorgaan. Maakt u het werk nog gemakkelijk. Wilt u ons helpen in de consulentgemeente En ook vanavond als hier uw woord weer uitgedragen mag worden, ook in een doopdienst, Heere, wilt u ook die doopouders gedenken, die kinderen die gedoopt zullen worden. En mag uw woord dan ook opengaan. En geef zo nog een gezegende rustdag. En gedenk ons allen en schenk ons iets van deze liefde. We vragen het in de naam van de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 133 vers 2, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133 vers 2 en 3. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.